Gemeente, vooraf een enkele mededeling. De collecte vandaag is voor de diaconie. En aanstaande zondag zal de collecte voor de kerkelijke kassen zijn. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. En tot nog toe heeft de dankdagcollecte, inclusief nagekomen giften, opgebracht het bedrag van 27.355 gulden. De kerkraad zegt de gemeente daar hartelijk dank voor. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde vers uit Psalm 7. Psalm 7, het zesde vers. God die op het recht zijn troon wil stichten. Gemeente, wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dan lezen we vervolgens het woord van God uit het boek Exodus, hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 van het boek Exodus. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het 9e vers van Psalm 50. Verstaat dit toch, vergeters van Gods wet? Want de Heere had tot Mozes gesproken: ik zal nog 1 plaag over Farao en over Egypte brengen. Daarna zal hij uw lieden van hier laten trekken. Als hij u geheellijk zal laten trekken, zo zal hij u haastig van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren van het volk dat iedere man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eisen. En de Heere gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van Farao's knechten en voor de ogen van het volk. Verder zeide Mozes: zo heeft de Heere gezegd: omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven. Van Farao's eerstgeborene af die op zijn troon zitten zou tot de eerstgeborene van de dienstmaagd die achter de molen is en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal. Maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren van de mensen af tot de beesten toe, opdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Dan zullen al deze uw knechten tot mij afkomen en zich voor mij neigen, zeggende: trek uit, gij en al het volk dat uw voetstappen volgt. En daarna zal ik uitgaan. En hij ging uit van Farao in hitte des toorns. De Heere dan had tot Mozes gesproken: Farao zal naar jullie niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht. Doch de Heere verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet.
Thank you.
Gemeente, laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed om de Heere te vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En dan zullen wij ook nu voorbeden doen. Zuster van Leeuwen ligt nog altijd in het Dijkzicht ziekenhuis. Zuster de Graaf Ras uit Dirksland mocht in de afgelopen week thuiskomen. Zuster Broeren uit de Meidoornlaan moet morgen voor een operatie in het ziekenhuis in Dirksland worden opgenomen. En verder willen wij ook nu weer gedenken aan Marjolein Kiewiet. Om de Heere te vragen of hij ook haar in zijn gunst nog wil gedenken. Laten we samen bidden. Heere, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken. Als we vanmorgen het voorrecht ontvangen om gemeenschappelijk tot u te mogen naderen, laat het ons dan inderdaad ook een voorrecht en een wonder zijn. Gij hebt de weg tot uw genadetroon voor ons nog opengesteld. En wij krijgen vanuit uw woord ook iedere keer weer aansporingen om die weg te gaan en om al onze begeerten bij u de Heere bekend te maken, al onze zorgen ook voor u uit te spreken, al onze zonden voor uw heilig oog te belijden. Heere, en u bent, zo zegt het immers zelf, de hoorder der gebeden. Niet dat elk gebed verhoring ontvangt, niet dat u naar elk gebed luistert zelfs maar, niet dat elk gebed u de Heere aangenaam is, want er zijn ook gebeden die naar uw beoordeling de naam van het gebed niet waard zijn. Er zijn ook gebeden die zelfzuchtig zijn, gebeden die kwalijk zijn, gebeden waarin het niet om u en om uw eer gaat, maar waarin de mens alleen zichzelf zoekt. De Heere, u hebt het Heere in uw woord zelf geopenbaard, dat het mogelijk is om wel te bidden, maar niet te ontvangen, omdat we kwalijk bidden, omdat we van plan zijn datgene wat we van u begeren in onze wellusten door te brengen. U hebt in uw woord bekendgemaakt dat er een situatie kan zijn dat er mensen tot u komen in het gebed, maar dat u tot hen zegt, ik hoor er niet naar. En daarom is het zo nodig, o God, dat we leren bidden. En dat we recht verstaan wie wij zijn en wie gij zijt en wat onze noden zijn. Dat we recht door uw geest onderwezen beseffen van de heiligheid van de God tot wie we spreken. En van de onwaardigheid van de bidder. En van de grootheid en de veelheid van onze behoeften. En van het feit dat we meer dan enig ander ding uw genade nodig hebben. Heere, leer ons deze dingen, opdat ons bidden niet lippentaal zal zijn. En opdat we in ons naderen tot u niet alleen maar vormelijk bezig zijn. Zelfs in de godsdienst kan dat, dat we de vorm alleen maar intact hebben. En dat het hart eraan ontbreekt en het leven er niet in is. En de oprechtheid te vergeefs gezocht wordt. Heere, leer ons bidden. Maak ons oprecht. Maak ons waar. En doe ons door uw geest onderwezen. Zo voor uw aangezicht treden, Heere. Dat u werkelijk niet alleen naar ons hoort. Maar ook naar ons verhoort. En wat hebben we dan inderdaad vele behoeften, Heere. We kunnen beginnen bij de tijdelijke noden en zorgen en we kunnen de geestelijke behoeften daarna noemen. Maar we kunnen het ook omkeren om bij het belangrijkste te beginnen. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, hebt ge gezegd. Heren, laten we dat dan zo ook mogen beleven. Dat dat het voornaamste is. Dat dat het allerbelangrijkste is. Dat we mensen zijn die schuld hebben en die vergeving nodig hebben. De mensen die gebonden zijn en die bevrijding nodig hebben. Mensen die verloren liggen en die een redder nodig hebben. En laat het ons daarom te doen zijn. En geef dat het onderwijs uit uw woord er dan ook toe mag dienen, Heere, om ons die weg der zaligheid niet alleen te wijzen, maar ons ook tot die weg der zaligheid te bewegen, om die te begaan en daarop te wandelen. En wil ons, en laat uw woord ons daar ook bij mogen dienen. Heere, wil ons bewaren voor alle kwade paden, voor de wegen die naar het verderf voeren, naar de ondergang, naar de eeuwige duisternis. Heere, wilt gij ons die zegen schenken, dat uw woord, uw genadewoord, zaligmakend in ons leven zal inkomen voor het eerst of bij vernieuwing. En dat onze ogen open mogen staan voor datgene wat gij in Christus bereid hebt. En dat onze harten getrokken mogen worden tot u en tot uw zalige dienst. En dat we zo zaligmakend mogen ervaren dat gij in ons midden zijt. Wilt u ook onze tijdelijke noden dan genadig vervullen uit uw volheid? Al die dingen die we zo van dag tot dag meemaken en waar we soms ook heel wat zorg over hebben. Bijzonder als de gezondheid ons ontbreekt of als er andere tegenslagen en moeiten kwamen. Heren, laten wij in u de vervulling van onze noden mogen zoeken, ook wat deze dingen betreft. En laten we u onze begeerten ook ten aanzien van het aardse en het stoffelijke mogen bekendmaken. Om dan ook te betrouwen op u en op uw zorg en op uw bewarende hand en op uw macht. Heren, denk aan zuster van Leeuwen in het ziekenhuis in Rotterdam. Wilt u geven dat de behandeling die zij daar ondergaat ook onder uw zegen resultaat mag hebben? Denkt u aan zuster Broeren, die morgen moet worden opgenomen, die een operatie zal moeten ondergaan. Heren, gaat u mee met haar als het zover is en wilt u haar rust geven en overgaven aan u en vertrouwen op uw hulp en beschaam haar dan ook niet? We bidden u voor zuster De Graaf, u hebt haar het voorrecht gegeven dat ze uit het ziekenhuis weer naar huis mocht. Heren, maar ze heeft verder ook uw bewarende en uw verzorgende hand nodig. Als een mens uit het ziekenhuis naar huis mag, dan is dat een voorrecht, maar dat is nog geen bewijs dat de genezing al zo ver gevorderd is dat we nu ook alles weer kunnen doen. Heren, zij heeft ook nog verder uw bijzondere zorg en aandacht nodig. Denk aan haar, ook in al de andere moeilijke omstandigheden waarin zij met haar man zijn terechtgekomen. En laat uw gunst haar deel zijn. We dragen ook Marjolein nog weer aan u op, Heren. Heren, gij hebt haar tot nog toe in het land der levenden gelaten. En misschien ook wel heel duidelijk tegen allerlei menselijke verwachtingen in, want als we zien op de ernst van de kwaal en op de vele pijnen die ze leidt en op het lijden dat haar deel werd, dan is het eigenlijk onbegrijpelijk en verwonderlijk dat iemand zoveel kan dragen en toch er niet onder bezwijken. Heren, gedenk haar in uw genade. We danken u ervoor dat u haar steeds maar weer gewilligheid geeft om de weg te gaan en dat u haar voor klachten en opstand bewaard en dat ze achter u aan mag komen, ook in deze voor haar toch zo moeilijke weg. Gedenk haar in uw genade, Heere, en geef dat ze maar veel achter u mag schuilen en bij u haar toevlucht mag zoeken en vinden. En dan beschaamt gij toch niet degene die het van u verwachten. Denk aan allen die haar lief zijn en die haar verzorgen in deze moeilijke tijd en geef ze uw kracht en uw bijstand te ervaren. Denk aan andere zieken, Heren. Er zijn er meer in de gemeente die ook ernstig ziek zijn. Wilt u uw gunst ook over hen uitstrekken? En wilt u daar ook uw genade geven en te ervaren geven dat u niet alleen voor het lijden een toevlucht wilt zijn, maar dat u voor de ziel in al de zorgen en in al de noden een redder en een verlosser wilt wezen. Denk aan alles wat op uw zegen wacht, o God. En de ganse wereld is veel leed, onnoemelijk veel leed. We staan er vaak zo weinig bij stil. We horen allerlei berichten en we vergeten ze bijna terstond weer. We raken er ook vooraf gestompt. En zolang het ons maar niet treft, kan het lijden van anderen zo gemakkelijk aan ons voorbij gaan. Heren, maar het is een wereld vol leed. En deze wereld is een jammerdal. Wij bidden van u, geef dat uw barmhartigheid. Uw grote barmhartigheden, want de Bijbel spreekt zelfs in het meervoud van de barmhartigheden Gods en de ontfermingen van de Allerhoogste. Geef dat daar ook iets van ondervonden mag worden en laat het evangelie plaats mogen hebben of krijgen in het leven van velen. Heere, ga door met uw werk. Trek er nog velen uit de duisternis. Wil ze nog brengen aan de voeten van die gezegende Heere Jezus Christus, om in hem hun heil en hun hoogst geluk te mogen aanschouwen. Want zulken zijn wel gelukzalig als ze Sions vorst erkennen voor hun Heere, en als ze op hem en op hem alleen vast mogen vertrouwen. Heere, maar dat werk is uw werk. Wilt u het doen in vele levens, en zo uw rijk uitbreiden en uw naam groot maken. Heere, hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit de 95ste psalm, het 5e en het 7e vers. Psalm 95, vers 5. Verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. En vers 7, dies heb ik door hun tergend kwaad op het hoogst vergramd, dit volk versmaad. Thank you. Gemeente, tot nog toe hebben we driemaal wat ik genoemd heb een dwarsdoorsnee gezien van de plagen, van de geschiedenis van de plagen in Egypte. We hebben gezien dat toen de Heere die plagen over Egypte bracht, hij daarbij onderscheid aanbracht tussen Egypte en Israël. En dat terwijl de Egyptenaren geslagen werden onder en leden onder de last van de plagen, de Heere het volk van Israël in het land van Goshen daarvan afzonderde. Bij hen was die plaag niet. Dat wil zeggen, 7 van de 10 plagen waren er bij Israël niet. We hebben gezien, dat was de tweede keer dan, dat Farao onder de indruk van die plagen een aantal keren een compromis heeft voorgesteld. Dat hij weliswaar niet helemaal aan de eis van de Heere wilde gehoorzamen, maar dat hij de Heere een eindje tegemoet kwam. En dat hij probeerde een, wat we dan vandaag noemen, een deal te maken. Hij zou wat toegeven, maar dan moest de Heere ook wat toegeven. We hebben gezien dat Mozes heel resoluut al die compromissen die Farao voorstelde heeft afgewezen. En daarna hebben we gezien, dat was de derde keer, dat Farao alweer onder de indruk, zowel van de plagen die op Egypte kwamen, als op de onder de indruk ook van de uitzondering die God gemaakt had, dat de Israëlieten van die plagen geen last hadden, dat Farao een aantal keren zo ver gekomen is dat hij Mozes gevraagd heeft om als voorbidder op te treden. En voor Farao en voor Egypte de Heere te smeken dat de Heere die plaag toch zou willen wegnemen. En er waren momenten bij dat Farao niet alleen maar om voorbeden vroeg, maar dat hij ook tot schuldbelijdenis kwam, tot een bepaalde vorm van schuldbelijdenis. Maar we hebben gezien dat dat ook niet doorwerkte. Dat dat ook bij Farao niet tot waarachtige bekering leidde. En dat hij zijn belofte die hij dan bij dat verzoek om voorbeden deed, dat het volk dan zou mogen trekken, dat hij die belofte verbrak. Waarom kwam het nou nooit tot een moment waarop Farao eindelijk een keer aan de eisen van de Heere toegaf? Hij was er af en toe dichtbij, toen hij zo'n compromis voorstelde. Toen hij een voorbeden vroeg, toen hij de belofte deed, toen hij schuld beleed. Je zou zeggen, hij was er dichtbij. En toch kwam het er niet van. Steeds weer eindigt het relaas met de mededeling dat Farao het volk niet liet trekken. Hoe kwam dat? Wel, dat heeft, en dat is dan de vierde en de laatste doorkijk die wij nemen als wij de geschiedenis van de plagen lezen, dat heeft te maken met Farao's hart. Het hart van Farao dat verstokte, dat door hemzelf verstokt werd en dat ook door de Heere verhard werd. Daar gaat het vanmorgen om. En er zijn vele teksten die daarbij geciteerd zouden kunnen worden. Ik noem ze niet allemaal, ik noem u er 2. En die vormen dan het uitgangspunt voor de prediking. Dat is het laatste deel van hoofdstuk 9. Exodus 9, de 2 laatste versen, vers 34 en 35. Het slot van het relaas van de plaag van de hagel. Toen Farao zag dat de regen en de hagel en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder. En hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Alzo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heere gesproken had door Mozes. En vervolgens ook nog de laatste 2 versen van hoofdstuk 11, vers 9 en 10. De Heere dan had tot Mozes gesproken: Farao zal naar jullieden niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden, En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht. Doch de Heere verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. U ziet in deze twee teksten, en er zijn er veel meer te noemen, als u dat nog eens op uw gemak naleest, dan ziet u dat keer op keer een dergelijke uitspraak hier in het boek Exodus te lezen ziet. Maar als u deze twee passages in het slot van hoofdstuk 9 en het slot van hoofdstuk 11 naast elkaar legt en goed op u in laat werken, dan ziet u dat op drie manieren gesproken wordt over de verharding van Farao. In de eerste plaats, en dat is in vers 34 van hoofdstuk 9, hij verzwaarde zijn hart. Dat deed hij dus, Farao. En hij niet alleen, maar er staat hier ook nog bij, zijn knechten deden het ook. En dan in vers 35, daar wordt over de verharding in de passieve vorm gesproken. Alzo werd Farao's hart verstokt. En dan is het nog even de vraag, wie deed dat? Dat kun je zo uit die woorden niet aflezen. Deed hij dat, zodat zijn hart door hem verstokt werd? Of wordt hier de Heere bedoeld, dat de Heere zijn hart verstokte en dat zijn hart daardoor verstokt werd? Maar dat laatste, dat de Heere het deed, dat is weer heel duidelijk in het laatste gedeelte van vers 10 van hoofdstuk 11. Doch de Heere verhardde Farao's hart. Wel, op deze twee, op deze drie manieren wordt er over de verharding van Farao gesproken. Farao deed het dus zelf. Het gebeurde met zijn hart. En de Heere deed het. Maar dan wel in die volgorde. En als u het nagaat, dan zult u dat ook zien. Bij de beschrijving van de plagen, dan wordt het iedere keer in die volgorde gezegd. Farao deed het eerst zelf. En toen hij het lange tijd zelf gedaan had, toen deed ook de Heere het. Toen Farao gekozen had, en nog een keer gekozen had, en nogmaals gekozen had, toen kwam de tijd dat de Heere die keus van Farao bezegelde. En toen kon Farao niet meer anders. Toen was hij overgegeven aan het oordeel der verharding. En toen wachtte hem niets anders dan de toorn van God. Gemeente, over die verharding van Farao's hart spreekt het woord van de Heere dus ook. En het woord van de Heere spreekt daar herhaaldelijk en spreekt daar duidelijk en spreekt daar indringend over. En omdat het woord van de Heere in deze hoofdstukken daar ook heel duidelijk en indringend over spreekt, daarom moet het in de prediking ook aan de orde komen. Want de Heere bedoelt op deze manier ons een waarschuwing te geven. De Heere bedoelt ons op deze manier te laten weten hoe ver het kan gaan in een mensenleven. Want wat er met Farao gebeurde, dat is ook nog maar weer niet zomaar een incident. Ooit is een keer in het leven van die ene mens geschied. Terwijl we dan de illusie zouden kunnen hebben dat het daarna niet meer of nauwelijks meer gebeurt. Nee, dit kwaad geschiedt nog. En dit kwaad geschiedt op grote schaal. En God wil ons voor dat kwaad waarschuwen. Hij wil ons voor dat kwaad bewaren. Hij wil dat we er tegen zullen waken. En dat we die weg niet zullen opgaan. En als we op die weg zijn, dan roept God ons van die weg terug. Omdat het een weg is die naar het verderf voert. En God heeft geen mens voor het verderf over. God roept ons tot de weg der bekering. De weg waarin we ons zullen overgeven in gehoorzaamheid aan de Heere. God wil dat we de weg zullen gaan van: wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? Hoe ging dat dan bij Farao? Er was eigenlijk al een begin van het proces van de verharding toen de Heere voor de eerste keer Mozes en Aaron naar het paleis van deze Egyptische koning stuurde. En toen Mozes en Aaron daar in het paleis van Farao de eis van de Heere voor de eerste keer lieten horen. Zo zegt de Heere: laat mijn volk trekken. Het is al lang geleden dat we daarover nadachten met elkaar. Maar u zult u zich ongetwijfeld herinneren dat Farao toen in grote verontwaardiging die eis die Mozes en Aaron stelden naast zich neer heeft gelegd. En dat hij geweigerd heeft, uit de grond van zijn hart geweigerd heeft om de wil van de Heere te doen. En in minachting heeft hij toen gezegd: wie is de Heere dat ik hem zou moeten gehoorzamen? Ik ken de Heere niet. Ik zal hem ook niet gehoorzamen. Zijn wil resoluut tegen de wil van de Heere ingeplaatst. En in plaats van te gehoorzamen heeft Farao toen de harde maatregelen genomen dat hij de lasten van de Israëlieten ging verzwaren en dat die mensen nog meer onder slavendienst kwamen te staan. Dat is de eerste reactie van Farao. En daar ziet u al een stuk verharding. Ik wil niet. God heeft in mijn leven niets te zeggen. Ik zal zelf beslissen wat ik doe en wat ik niet doe. En als Mozes en Aaron even later voor Farao de eerste keer een teken verrichten. En dat is dat teken waarbij de staf van Aaron in een slang veranderde. Een teken dat overigens nagebootst werd door de tovenaars aan het hof, die hun staven ook in slangen zagen veranderen. Maar toen heeft de staf van Aaron de in slangen veranderde staven van de tovenaars van Egypte verslonden. Toen dat eerste teken verricht werd, en we vinden daar de weergave van in het 7e hoofdstuk, toen verstokte Farao's hart, zo lezen wij daar. Toen was er dus ook de verharding. Natuurlijk is die onder de indruk geweest. En die indruk is even weggenomen toen die tovenaars in staat bleken hetzelfde wonder te doen. Maar die indruk kwam weer terug toen die slang van Aaron de andere slangen verslond. Natuurlijk is die onder de indruk geweest. Hoe kan dit? En er is die God van Israël toch machtiger dan mijn goden. Maar hoewel hij onder de indruk was, heeft hij zich eroverheen gezet. En hij heeft zijn hart verstokt dat hij niet naar hen hoorde, gelijk de Heere ook gesproken had. En dat herhaalt zich, u ziet zich dat iedere keer herhalen, als de eerste plaag, teken, het eerste teken dat tegelijkertijd ook een oordeel was, het veranderen van water in bloed, als die plaag achter de rug is. Dan vinden wij in het laatste gedeelte van hoofdstuk 7, dat Farao ook weer zijn hart verhardde en dat hij het volk weigerde te laten trekken. En als de plaag van de kikkers gekomen is, heeft hij heel nadrukkelijk om voorbeden gevraagd, heeft de belofte gedaan dat het volk dan inderdaad zal mogen vertrekken. Maar als Mozes gebeden heeft en als de plaag opgehouden is en als het leed weer voorbij is, dan is Farao opgelucht en dan zegt het woord van God: en toen u Farao zag dat er verademing in was, verzwaarde hij zijn hart, dat hij naar hen niet hoorde gelijk als de Heere gesproken had. Nou, zo gaat dat nou door. Die weg is hij ingeslagen. En iedere keer verschijnt er op die weg een signaal dat hij beter terug kan gaan. En hij gaat toch door. Van stap tot stap. Er komen waarschuwingen, zelfs van de kant van zijn eigen tovenaars, die een keer zeggen tegen de koning: dit is Gods vinger. Hij gaat toch door. Hij laat zich niet weerhouden. Van stap tot stap. Hij verzet zich tegen de wonderen die voor zijn ogen gebeuren. Hij verzet zich tegen het feit dat hij ontdekt dat zijn knechten het ook nog controleren. Dat er een verschil gemaakt wordt door de Heere tussen het land Goshen waar de Israëlieten wonen en het land Egypte. En dat de almacht van de Heere en de genade van de Heere een afzondering maakt. Waardoor de Israëlieten niet getroffen worden. Daar verzet hij zich ook tegen als hij belofte gedaan heeft dat het volk zal mogen trekken als God de plaag zal wegnemen, dan breekt hij die belofte en hij gaat ook daar doorheen. En als zijn tovenaars hem verder waarschuwen en als zijn knechten hem adviseren dat hij nu toch eindelijk eer een keer zijn verzet moet opgeven en dat hij die Mozes en Aaron dan maar hun zin moet geven, omdat het land één grote chaos geworden is intussen, dan gaat farao nog als een blind paard rechtuit op de weg van zijn eigen keus. En ondertussen wordt hij kennelijk ook hoe langer hoe minder ontvankelijk voor roepstemmen en voor waarschuwingen. Zich tegen God verzetten is zijn tweede natuur geworden. Hoezeer hij natuurlijk ook overtuigd is geweest dat dat verzet vruchteloos was. Maar hij wilde niet op zijn schreden terugkeren. En toen gebeurden er drie dingen. Het eerste wat er gebeurde is dat hij in zijn verzet tegen de Heere een groot deel van zijn knechten meesleepte. Heb u er niet op gelet? In dat slot van hoofdstuk 9, als daar gesproken wordt dat hij zijn hart verzwaarde, dat er ook staat hij en zijn knechten, die ook. Dat geldt niet van allemaal. Er wordt in deze hoofdstukken ook meer dan één keer gesproken over knechten, over Egyptenaren die kennelijk een beter inzicht gekregen hebben en die beter begrepen hebben dat ze zich niet langer tegen de Heere in moesten verzetten. Toen de Heere die plaag van de hagel aankondigde in hoofdstuk 9, toen zijn er van farao's knechten geweest, u ziet het in vers 20, die het woord van de Heere vreesden. En die maatregelen namen, die met dankbaarheid noteerden dat de Heere van tevoren dat oordeel had aangekondigd, zodat ze nog dingen konden doen en maatregelen konden nemen om eraan te ontkomen. En die geloof hechten aan dat woord van de Heere, die hebben hun knechten en hun vee ook in veiligheid gesteld voordat die ontzettende hagelplaag er kwam. Er waren er ook dus die wel aan het woord van de Heere geloof hechten. Maar er zijn er ook geweest, en misschien is dat nog wel de meerderheid geweest, die net zo vol verzet tegen de Heere waren als hun koning. En die net zo vastberaden volhielden als farao. Die door farao in de verharding tegen de Heere werden meegesleept. Dat is het eerste wat gebeurde. En dat vergroot de verantwoordelijkheid voor farao. Tweede wat gebeurde toen farao al maar verder ging en al maar minder geneigd was om te luisteren en toen hij al maar meer zijn hart had gesloten. Het tweede wat toen gebeurde, dat was dat God het hart van farao ging verharden. We zagen in het begin was hij het zelf, farao. Maar dan komt er een moment dat God het gaat doen. Ik noemde dat zojuist farao heeft gekozen en hij heeft bij herhaling gekozen. En toen heeft God gezegd, goed farao, als dat uw definitieve keus is, dan bezegel ik die keus. En dan kunt u nooit meer anders. En daar was het oordeel terwijl hij nog in leven was. Dat was eigenlijk al het eeuwig oordeel. Dat een ander pas treft als zijn leven voorbij is. Zijn leven van verzet tegen de Heere. Maar bij farao sloeg dat oordeel al toe voordat hij gestorven was. Is dat onrechtmatig van de Heere geweest? Laat niemand dat denken. Want de Heere deed dat niet van meet af. De Heere heeft lange tijd gewacht. Lange tijd geduld gehad. Langmoedig is God geweest. En groot van geduld. Talloze zijn de waarschuwingen geweest die aan het adres van Farao werden afgeleverd. Talloze zijn de roepstemmen geweest die in de oren van Farao en in het geweten van deze koning hebben geklonken. Maar Farao wilde niet anders. Zijn hart bleef gesloten. En wat kan de Heere dan anders doen? Dan heeft Farao er toch om gevraagd. Dan heeft Farao er dan toch zeker om gevraagd als hij zijn onbetrouwbaarheid liet blijken. Hij vraagt om voorbeden. Hij belooft dat hij Israël zal laten trekken als de Heere de plaag zal wegnemen. Een plechtige belofte voor het aangezicht van de Heere uitgesproken. Mozes heeft gebeden, eenmaal, meer dan eenmaal. Mozes is in de bres gaan staan. Mozes heeft Gods aangezicht gezocht, vurig gezocht. De Heere heeft zich laten verbidden. En keer op keer is Farao een onbetrouwbaar mens gebleken, een woordbreker die heilige en plechtige beloften zomaar verscheurt alsof het vodjes papier zijn. En als hij zich bekeert, althans als er dingen zijn die dan voor bekering moeten doorgaan, als hij schuld beleidt, als hij om vergeving bidt, dan blijkt keer op keer dat dat ook alleen maar geveinsdheid is. Kan God dan anders handelen? Kan God dan iets anders doen dan wat de tekst zegt? De Heere verhardde zijn hart. Dat is het tweede wat gebeurde in de weg van de verharding. En het derde dat is dat Mozes nu voorgoed afscheid van Farao gaat nemen. We lazen dat in het 11e hoofdstuk. Eerst was er nog dat Farao Mozes bij zich riep. En dat hij tegen Mozes zei, bid voor mij, vurig voor mij en ik zal, en al die beloften enzovoort. Een keer op keer moest Mozes komen, een keer op keer kwam Mozes ook, en keer op keer deed Mozes ook wat Farao van hem vroeg. En we zien hem iedere keer als voorbidder tot God gaan. Maar er komt een moment dat er een eind aan komt. Daar heeft Farao het ook zelf naar gemaakt. In het slot van hoofdstuk 10 is er al wat van te lezen. Farao zeide tot hem, vers 28, ga van mij. Wacht u dat ge niet meer mijn aangezicht ziet. Want op welke dag gij mijn aangezicht zult zien, zult ge sterven. En Mozes zeide, gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien. En dan volgt hoofdstuk 11, maar hoofdstuk 11 vertelt ons over een paar dingen die eigenlijk plaatsgevonden hebben voordat datgene gebeurde wat in het slot van hoofdstuk 10 staat. Eigenlijk zou je de volgorde zo moeten lezen dat wat er in hoofdstuk 11 staat gedeeltelijk eerst gebeurde. En dat toen Mozes die laatste plaag had aangekondigd, we lazen daarvan, de plaag dat al de eerstgeborenen in Egypte zullen sterven, de plaag die in gewicht en in ernst en in zwaarte alle andere plagen nog achter zich zou laten. Toen is gebeurd wat Farao, wat hier beschreven staat. Toen heeft Farao tegen Mozes gezegd, ga weg en kom nooit meer terug en laat ik je nooit meer zien. En toen heeft Mozes gezegd, gij hebt recht gesproken. Ik zal uw aangezicht niet meer zien. En dan moet u daarna lezen het laatste gedeelte van vers 8 van hoofdstuk 11. En hij ging uit van Farao. Maar ook dat laatste. In hitte des toorns. Toen Mozes voor goed afscheid nam van Farao. Toen ging Mozes bij Farao vandaan. In grote toornigheid. Toen is de voorbidder die zo menigmaal voor Farao in de bres is gaan staan. En die voor deze goddeloze en onbetrouwbare koning Gods aangezicht bij herhaling gezocht heeft. Toen is deze voorbidder veranderd in een toornend rechter. Hij is weggestuurd door Farao. Goed, Farao, ik zal gaan. En ik kom ook nooit meer terug. En u zult mijn aangezicht ook nooit meer zien. Maar weet dat Gods gramschap voor altijd op u rust. In hitte des toorns. Toen heeft Mozes Gods kant gekozen. Mozes heeft meer dan eens, als hij in de bres ging staan, de kant van Farao en van Egypte gekozen. En is hij voorbidder geweest om namens Farao en namens de Egyptenaren tot God te naderen en om Gods ontferming, om Gods langmoedigheid te smeken. Maar het moment is ook gekomen dat Mozes zich zonder enige aarzeling aan Gods kant geplaatst heeft. Aan de kant van die God die zo lang gekrenkt, zo lang onteerd, zo lang beledigd was door deze Egyptische koning in zijn hoogmoed en in zijn verzet. Mozes aan de kant van die God gaat staan en dat hij Farao aankondigt. De gramschap en de eeuwige toorn van die God. Gemeente, ook deze dingen hebben ons wat te zeggen. En laten we ons vanmorgen dan eens inderdaad laten waarschuwen voor het gevaarlijke van de zelfverharding. Want ik zei al, dat is maar niet iets wat bij Farao alleen aanwezig was. Dat gaat nog door. Zelfverharding, dat is een weg, dat is een proces. Dat begint ergens en misschien kun je niet eens aanwijzen waar het begint. Maar het gaat wel door en het wordt hoe langer hoe erger. Het is niet in één keer voltooid in een mensenleven. Hoe gaat dat dan? Nu, laat ik weer beginnen. Bij Farao begon het er ook mee. Daar komt de Heere met zijn eisen. Zijn rechtmatige eisen. Dat was toch rechtmatig dat de Heere tegen Farao zei, nou laat u mijn volk los. Het is mijn volk. Mijn volk. Dat ik mij tot een eigendom gemaakt heb. En u hebt het gebruikt alsof het uw eigendom is. Uw slavenvolk. En alsof u ermee kunt doen wat u wilt. Het is mijn volk. Farao laat los. Dat is toch rechtvaardig van de Heere. Er zit toch helemaal geen onrecht in. Die eis is billijk. Elke eis van de Heere is billijk. De eis die de Heere ons stelt is ook billijk. Bekeert u. Hebt u recht? Hebt u recht om onbekeerd te zijn? Waar ontlenen we dat recht aan om onbekeerd te zijn? Waar ontlenen wij het recht aan om datgene wat God ons heeft gegeven aan gaven van hoofd en van hart in de dienst van de zonde te besteden? Waar ontlenen wij het recht aan om onze eigen wil te doen? God zegt, bekeert u. God houdt ons een wet voor met de bedoeling dat we die wet zouden doen. Waar ontlenen wij het recht aan om die wet niet te doen? Waar ontlenen we het recht aan om wel andere goden voor Gods aangezicht te hebben? En wel de naam van de Heere te misbruiken? En wel je ouders ongehoorzaam te zijn? En wel alle andere overtredingen te begaan tegen alle andere geboden van de wet? Waar ontlenen we dat recht aan? Wij hebben zulk recht niet. En God komt met niet anders dan strikt rechtvaardige en eerlijke en zelfs nog heilzame eisen tot de zondaar. Als hij zegt, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En wat doen wij met die eisen van de Heer? Hetzelfde als wat Farao met de eisen die God toen aan hem stelde deed. We leggen ze naast ons neer, we weigeren. En zolang we nog voortgaan in onze onbekeerlijkheid, en zolang we nog voortgaan in onze ongehoorzaamheid, en zolang we nog toch onze eigen wil tegenover Gods wil plaatsen, zijn wij bezig met dat ontzettend gevaarlijke werk van zelfverharding. Soms wordt ons geweten geraakt. En we worden wel eens onrustig. Dat kan toch ook niet anders. Er gebeuren toch ook dingen om ons heen of in ons eigen leven waar een mens toch wel eens wat ondersteboven is. Waar je wel eens van ontzet raakt. Waar je wel eens van onder de indruk bent. En dat komt niet alleen doordat er dingen in ons leven en om ons heen gebeuren waar een mens van schrikt. En waar je zo in één keer door bij de werkelijkheid bepaald wordt. En uit de illusies en uit de droomwereld van onze eigen fantasie gehaald wordt. Maar er zijn ook van die momenten dat in het huis van de Heere onder de prediking van het woord van God er wel eens van die momenten zijn dat het woord van God toch heel dicht bij ons komt. En dat het maar niet alleen naar ons oor komt, maar dat het op zijn minst ook naar ons geweten komt. En dan word je wel eens onrustig. Of niet? Zeg maar eerlijk, dan worden mensen wel eens onrustig. Dan weet je het, dan voel je het, zo gaat het niet goed in mijn leven. Maar ben je nu eenmaal op die weg van zelfverharding, dan gaan die momenten ook voorbij. Want je geeft je verzet niet op. Je zou misschien net als farao met een compromis de Heere tevreden willen stellen. God moet wat inleveren van zijn eisen en dan zal ik hem ook tegemoet komen. Ik wil wel ernstiger en ik wil wel beter, maar ik hoef toch niet alles op te geven. En ik hoef toch niet het compromis. Ik ga daar nu verder niet op in, maar dat is een poging, een arglistige poging van ons verdorven hart. Om onszelf onder de klem van de eisen van waarachtige en algehele bekering te onttrekken. En we gaan misschien onszelf wijsmaken dat we toch wel wat toegegeven hebben. En dat, ja, en dat dat dan bekering lijkt. Er zijn ook wel eens overtuigingen, dat gaan nog verder dan indrukken. Er zijn wel eens overtuigingen, dan weet je het. Dan weet je het, dat je schuldig staat. Dan weet je, en misschien heb je wel eens met de blos van schaamte onder het woord gezeten. En dat je maar blij was dat een ander niet naar je keek. Omdat het toch waar was wat daar gezegd werd. En dat de Heere kennelijk ook de schuilhoeken en de verborgenheden van je hart kent. En dat hij ze op zijn tijd ook weet bloot te leggen. Gelukkig dat een ander nog niet naar je kijkt en in je hart kijkt. Maar je weet voor Gods aangezicht dat je schuldig staat. En je leeft er ook overheen. Je gaat daar ook tegen in. En zo gaat de mens verder, zoals farao verder gaat, stap voor stap. Ondanks het feit dat het woord van God ons bij tijden raakt, ondanks, en dan ga ik nog een stap verder, dat we bij tijden zelfs ook wel eens voelen dat God door zijn geest met ons twist. En dat je het ook wel eens kunt voelen, om het nou eens zo te zeggen, dat de ogen van de Heere recht op je gericht zijn. En dat God dwars door je heen kijkt. Die dingen gebeuren toch? En je gaat toch verder. Iedere keer weer. Farao verstokte of verzwaarde zijn hart. Ik kan het ook anders zeggen. Iedere keer houdt de Heere ons het verkeerde voor om ons ervoor te waarschuwen. En als ze zeggen, ga die weg niet op, doe dat niet, geef daar niet aan toe. Als de verleiding er is en als de verzoeking komt, geef er niet aan toe. Vlucht erbij weg, wend mijn oog van de ijdelheden af. En toch kiezen we het weer. De onrechtvaardigheid en de verkeerdheid. En toch vallen we voor die verleiding. En soms niet eens door overmacht, maar de laatste beslissing om toch de zonde te doen. We hebben misschien geaarzeld, misschien gewijfeld. Nee. En toch de laatste beslissing om de zonde wel te doen, nemen we zelf. En je denkt er misschien bij je, en dit is de laatste keer dat ik het doe, maar ik geef er nog één keer aan toe. Zo gaan die dingen toch in ons leven. Als we op de weg van de verharding bezig zijn, al het verkeerde en al het zondige dat de Heer ons voorstelt en waar hij ons bij weg zoekt te halen, we gaan er toch weer in. En het wordt hoe langer hoe meer ons element. En alles wat de Heer aan schoonheid en aan goedheid en aan deugden, aan christelijke deugden voorhoudt, eerlijkheid, rechtvaardigheid, liefde, waarheid, al die schone deugden die de Heer ons voorstelt en die Hij ons aanprijst, we zien ze wel. We horen het wel, we weten wel dat de mens verder komt en dat dat ook in Gods en de wil met de wil van de Heer in overeenstemming is. Als we eerlijk zijn en toch liegen we. We verzetten ons tegen die deugden, tegen rechtvaardigheid en tegen liefde en tegen alles wat oprecht is. En we gaan onze eigen gang. En het gevolg. Dat we blind worden. Eerst wilden we niet zien. En dan, gemeente, hoe ernstig het ook is, maar dan kunnen we niet meer zien. Of anders gezegd, we worden er ongevoelig voor. Net als iemand die altijd zijn handen moet gebruiken in zijn dagelijks werk. En als hij voor het eerst met de spa of met allerlei andere instrumenten bezig is, dan doen zijn handen zeer en dan zien ze rood 's avonds. Maar op den duur zit er eelt op, een dikke laag eelt. En ik kan rijden rustig zonder dat hij iets van pijn of wat anders in zijn handen voelt een hele dag met de spa of met andere dingen werken. Zo kun je met deze geestelijke dingen ook omgaan en je kunt eelt op je ziel krijgen. En wat eerst nog indruk maakte, dat doet het op den duur niet meer. En waar je eerst nog voor schaamde, daar schaam je je op den duur niet meer voor. En waarvan je eerst nog dacht, ik hoop maar dat niemand dat te weten komt. Op den duur zeg je, het kan me ook niks schelen of een ander dat weet. En heb je eerst nog een gevoel dat je tegenover de Heer op zijn minst eerbiedig moet zijn. Op den duur vertoon je ook geen eerbied tegenover de Heer meer. Hoe lang gaat dat door? Totdat we niet meer anders kunnen. Totdat God ons overgeeft. Het woord komt in Romeinen 1 voor. God geeft ze over. En hij bezegelt de keus. Dat is huiveringwekkend. En het huiveringwekkende in het huiveringwekkende. Dat is dat elke zondaar, u en ik en wij allemaal van nature op die weg zijn. En hoe langer we op die weg gaan, hoe moeilijker het wordt om ervan af te komen. Leeft u nog in verzet? Leeft u nog in verzet? Nog altijd geweigerd om de Heere te gehoorzamen. U zegt, maar kom toch in de kerk. Dat zegt nog niet alles. Ik hoop dat dat echt ook een uitdrukking is van de verandering van het hart en van de begeerte van de ziel. Maar dat zegt nog niet alles. Als een mens in de kerk komt. Ten slotte, Farao liet Mozes ook iedere keer weer bij zich komen. En Farao liet Mozes ook nog voor zich bidden. En Farao heeft ook nog schuldbelijdenis gedaan. En Farao heeft ook nog beloften afgelegd. Dus, godsdienstige dingen zeggen nog niet alles. Dan kun je nog een liefhebber van jezelf zijn. En dan kun je nog iemand zijn die je hart gesloten houdt en in verzet tegen de Heere leeft. En de eisen van de Heere probeert af te kopen met een compromis. Dat kan allemaal. Zo geraffineerd zijn we nu eenmaal. Zulke goede, succesrijke leerlingen van de vader der leugenen zijn we geworden. En daarom laten we eerlijk met onszelf omgaan. Gaan we nog op die weg van het verzet en van de verharding tegen Gods eisen in? Wees eerlijk met uzelf. Er kan een moment komen dat de Heere het voor de laatste keer zegt. Zoals Farao het ook nog maar voor de laatste keer gehoord heeft. En toen ging Mozes weg en ik kwam nooit meer terug. En dan die laatste keer nog. Dan zegt de Heere, mijn zoon, geef mij uw hart. Kom dan toch van die weg terug. Laat u toch vermanen. Verhard u niet en niet langer. Laat Farao toch tot een afschrikwekkend voorbeeld wezen. Ga op die doodsweg niet door. Laat nou niemand zeggen dat hij de klop van Gods liefde hand op zijn hart niet voelt. Want de Heere klopt vandaag. Hij klopt weer. Hij klopt nog. En ook diegenen die tot nog toe met een gesloten hart onder het woord gezeten hebben. En met verzet in hun hart altijd maar de eisen van de Heere naast zich neergelegd hebben. De Heere zegt ook nu nog, toch nog weer. Verhard u niet. Laat u leiden. Het tweede wat we uit dit gedeelte uit het woord van God naar ons toe zien komen. En dan denk ik aan dat we gezien hebben dat Farao zich verhardde en zijn knechten. Dat bepaalt ons bij de ontzettende verantwoordelijkheid van ons tegenover onze medemensen. Farao had verantwoordelijkheid voor zijn volk, vooral zijn knechten. Natuurlijk, ze keken, zijn knechten, zijn lakeien, zijn hofbedienden, ze keken natuurlijk naar hun koning. Wat doet hij, wat zegt hij? En er waren er die er tegenin durfden gaan, heel voorzichtig. En er waren er die met Farao niet langer eens waren. En die, zo zagen we, hun knechten en hun vee binnenbrachten toen God het oordeel van de hagel had aangekondigd. Maar er waren er maar al te veel die gewoon achter Farao aangingen. En die helemaal met hem meegingen. Hoe ver hij ook ging op de weg van de verharding. Ze gingen consequent achter hem aan. Ze volgden zijn voorbeeld. En gemeente, hoe vaak is dat het geval? Dat mensen die verantwoordelijkheid voor anderen hebben een slecht voorbeeld stellen en anderen met zich meeslepen. Hier is het een koning, hier is het een hooggeplaatste, hier is het de regering die in zijn verzet tegen God zijn volk, althans een deel van zijn volk, meesleept. Hoe vaak is dat al gebeurd? Dat hooggeplaatsten, dat regeerders door hun besluiten en door hun beslissingen verantwoordelijk zijn geweest voor de doolweg en voor de doodsweg waarop hun volgelingen achter hen aankwamen. Koningen die een slecht voorbeeld gaven, ministers die een slecht voorbeeld gaven, regeringen die slechte besluiten namen, die tegen God en tegen zijn woord ingingen. Dominees die een half evangelie brachten, of nog minder. Leraren die een slecht voorbeeld in de klas stelden. Ouders die door hun verslaving aan allerlei dingen hun kinderen een slecht voorbeeld voor ogen gaven. Een oudste broer in een gezin, of een oudste zus in een gezin, waar de jongere broertjes en zusjes een voorbeeld aan nemen. En als het een verkeerd voorbeeld is, dan volgen ze het ook maar al te makkelijk. Wat een verantwoordelijkheden. En wat kunnen wij door een verkeerd voorbeeld gevolgen, schadelijke gevolgen aanrichten ook bij anderen. Zeker die anderen blijven ook verantwoordelijk. Ze hebben ook hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar het wordt van Farao's hand geëist dat hij zijn knechten op die weg gebracht heeft. En het wordt van de hand van menig ouder geëist dat hij of zij, zijn of haar kinderen ook op een slechte, een verderfelijke weg geleid heeft. En dat wordt van predikanten en ambtsdragers van hun handen geëist. Als door hun schuld een gemeente of gemeenteleden op de weg naar het verderf zijn gehouden of gebracht. En het wordt van een oudste broer in een gezin van zijn hand geëist. Als hij zijn jongere broertjes tot kwaad en tot zonde heeft aangezet. We hebben wat te verantwoorden als we verantwoordelijkheid dragen. Laten we dat ook beseffen. En dan tenslotte de verschrikking van de toorn van hem die eens onze voorbidder was. Dat was Mozes, de voorbidder voor Farao. Het laatste wat Farao van hem gehoord heeft, dat is: ik kom hier nooit meer terug, Farao. Het laatste wat Farao van hem gezien heeft, is dat Mozes in toorn de zaal van het paleis uitliep. Het laatste wat Farao van hem zag, was zijn rug. Mozes is langmoedig geweest, net als God langmoedig geweest is. Mozes heeft lange tijd toch het behoud van Farao gezocht. Mozes heeft voorbeden gedaan, al geloofde hij echt niet in de oprechtheid van Farao. Dat hebben we vorige week gezien, want hij zegt rustig tegen Farao: ik geloof het niet. Ik geloof het niet, ik denk dat u toch uw belofte weer zult breken en dat u weer als een bedrieger en als een geveinsde openbaar zal komen. En toch ging Mozes naar buiten en toch riep Mozes de Heere aan. En toch, in de grote langmoedigheid Gods, heeft de Heere Mozes gehoord en heeft hij de roepstemmen van de voorbidder gehoord. Maar er kwam een eind aan. Ja, dat zagen we. Mozes gaat in grimmigheid van toorn weg. Dat is dezelfde die de eerst voorbidder was, die op de knieën lag om voor Farao de genade Gods af te bidden. Die zichzelf ervoor overgaf om zijn ziel uit te gieten in het gebed tot God. Er staat: bid vuriglijk. En dat deed hij. En dezezelfde voorbidder, dezezelfde bewogen mens, toornt. Vorige week zagen we dat als het erop aankomt, dan delen we allemaal in de vruchten van de voorbidding van de Heere Jezus. Want hij vroeg, en hij heeft dat in de gelijkenis naar voren laten komen, hij vroeg: laat hem ook nog dit jaar, ook die onvruchtbare vijgenboom, laat hem ook nog dit jaar, en dan zal ik er nog weer werk aan verrichten, en dan zal ik er nog weer alle zorg aan besteden, en als hij dan nog geen vruchten voortbrengt, zo zegt de landman tegen de eigenaar van die wijngaard, dan kunt u hem later uitroeien. Zo heeft de Heer Jezus altijd maar weer, ook voor onbekeerden en voor zich verzettende en zich verhardende mensen, om uitstel gevraagd. Zoals hij het aan het kruis ook deed: Vader, vergeef het hun, laat af van hen, zegt hij eigenlijk, want ze weten niet wat ze doen. Breng het oordeel nu niet over hen, maar geef hen genadetijd, geef hen gelegenheid om te ontdekken wat ze doen en dan tot bekering te komen. En zo heeft de Heer Jezus ons ook in zijn langmoedigheid gedragen en gespaard. Hoe lang al? En als dat dan allemaal te vergeefs zal blijken te zijn, gemeente, wat dan? Dan lees ik in het 6e hoofdstuk van het boek Openbaring. En daar tekent de Heer hoe het zal gaan als hij straks wederkomen zal. Dat de Heere Jezus terugkeert op de wolken des hemels als rechter van het heelal. En dan zullen degenen die zich tegen hem verhard en verzet hebben ontdekken tegen wie ze het gedaan hebben. En dan zullen ze zich zoeken te verbergen in de rotsen en in de bergen. En ze zullen tot de bergen bidden: valt op ons dat vruchteloze gebed van de wanhopige mens die te laat tot de ontdekking komt dat hij zijn hart verhard heeft tegen de Heere en tegen zijn roepstemmen. En waarom willen die mensen een schuilplaats? Waarom willen ze verberging? Ze zeggen het. Het staat beschreven in dat hoofdstuk. Verberging zoeken ze tegen de toorn van het lam. Zoals Mozes in toorn wegging bij Farao, zo zal het lam zich in toorn afkeren van allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Moet het dan zover komen? Nee, het hoeft zover niet te komen. Want de Heere heeft ontkoming gegeven en er is een volk op deze wereld dat, en dat wordt in het licht van deze dingen toch wel een uitzonderlijk groot wonder, zou ik zeggen. Er is een volk op deze wereld dat aan dat gericht mag ontkomen. dat door de genade Gods toch ertoe gebracht is om wat de Heere zei inderdaad in de geloofsovergave te doen. Geef mij uw hart, zei de Heere. En ze hebben geleerd hoe ze dat doen moesten. En ze hebben geleerd om bij die God tegen wie ze gezondigd hebben te schuilen. En ze hebben gevoeld dat de Heere door zijn genadekracht hun verzet brak. En dat ze gewillig gemaakt werden op de dag van zijn Heerkracht. Er is een volk op deze wereld dat uit zo'n grote nood en dood verlost is. De grote nood van het verharde hart. De dood van een hart dat zich altijd maar weer tegen God verzet. Er is een volk in deze wereld dat geleerd heeft met Paulus te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En ze hebben niet alleen gevraagd wat de Heere wilde dat ze zouden doen, maar ze hebben ook een hart gekregen. En ze hebben om een hart gebeden dat gewillig zou zijn en zou blijven om in die weg van de Heere te gaan. Er zijn er die in dat bloed van Christus verzoening hebben gevonden. Die niet alleen zijn voorbidding gevraagd hebben om uit tijdelijke nood verlost te worden en van plaag en ramp bevrijd te worden, maar die ook zijn voorbidding hebben nodig gekregen, omdat ze zelf niet weten te bidden gelijk het behoort. En die nog veel grotere nood en ellende in hun leven hebben waargenomen dan wat Farao hier als leed en ellende beleefde in de plagen van Egypte. Die hun nood en hun ellende gezien hebben in dat verdorven bestaan, in de schuld die ze jaar in jaar uit vermeerderd hebben. En waar ze geen raad op wisten en waar ze nooit vanaf konden komen. Maar ze hebben ook gehoord in het evangelie, niet alleen van de langmoedigheid Gods, maar ook van de goede tierenheid en van de genade Gods. Ze hebben gehoord dat wat de Heere van hen eiste, rechtmatige eisen waren. En dat de Heere niet alleen maar eiste, maar dat hij ook beloofde. En dat hij zijn dierbare belofte gaf. En al die dingen zijn geestelijke werkelijkheid in hun leven geworden. En daarom, ik zeg nogmaals, het hoeft zo ver niet te komen dat het eindigt in ons leven met de toorn van het lam. Want tenslotte, het lam heeft zelf ook de toorn van God gedragen. En toen hij in het gericht kwam, toen hij de schuld van zijn volk droeg en ze met zich meedroeg tot op het vloekhout van het kruis, toen heeft hij in al de verschrikkingen die toen over zijn ziel heen gingen geproefd en ondervonden hoe verschrikkelijk het is als God zijn toorn ontlaat tegen een mensenkind. En hij heeft dat alles gedragen, geheel vrijwillig, om zijn schuldige volk ervan te verlossen. Daarom heet hij immers ook het lam. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En degene die hem zo in hun leven hebben leren kennen, die zo betrekking op hem gekregen hebben, die hem nodig gekregen hebben als dat lam dat in hun plaats geslacht werd, die in zijn plaats zijn bloed zou gaan vergieten, als dat lam dat de weg baant tot God en tot de verzoening met God, zij die hem zo hebben nodig gekregen en die zo in hem hebben leren geloven, zij worden van die toorn Gods en van dat oordeel Gods bewaard. Voor hen is het er niet meer. De schuld van zijn volk heeft God uit zijn boek gedaan. Hij vindt in gunst. Over zulken vindt hij in gunst. En niet in wraak zijn lust. Omdat de hitte van zijn gramschap is geblust. En wie daar nou in delen mag, die ontgaat niet alleen dat oordeel dat over Farao en over al diegenen die zich verharden kwam en komen zal, maar die is nog met recht wel gelukzalig ook. Die zich zo aan dat lam mag toevertrouwen. En die in dat lam Gods genade ziet uitgekristalliseerd. Die in dat lam zijn verlossing en zijn zaligheid mag gaan aanschouwen. En die, om het met de daad van de offeraar in Israël te zeggen, die er door de Heilige Geest toegebracht wordt om ook zijn handen op het hoofd van dat lam te leggen om zijn schuld aan dat lam over te dragen, die hoeft niet te vrezen dat ooit de voorbidder op zal houden voorbidder voor hem te zijn. Die hoeft niet te vrezen dat de voorbidder zich ooit van hem zal afkeren en in toorn van hem zal vertrekken. Die mag weten, die mag in het geloof vertrouwen dat wat hij begonnen is ook door hem voltooid zal worden. En God zegt het van zulken die met zijn lam tevreden zijn. Op u zal ik niet meer toornen en tegen u zal ik nooit meer schelden. Amen. Psalm 85, het eerste vers. Laten wij samen danken. Heren, we mogen samen nog een keer tot u komen. Nadat we uw woord, nadat we ook dit uw woord hebben gehoord. Wat is het een verschrikkelijk ding, heren, als een mens zich tegen u blijft verzetten. En wat haalt hij dan een rampspoed en een ellende over zichzelf en mogelijk ook over anderen heen. We hebben het gezien in dat schrikwekkende voorbeeld van Farao, die begon zichzelf te verharden en die eindigde met een verhartend door u verhard hart. En dit laatste wat hij van Mozes zag, het laatste wat hij van hem zag, dat was de toorn. En toen kwam ook spoedig het einde. O God, een zondaar zal tenslotte toch verbroken worden. Doe ons dat eens geloven als we nog altijd in verharding en verzet tegen u de Heere voortleven. Wie heeft zich tegen de Heere verhard en vrede gehad? Heere, laat dat woord eens inzinken in de harten van hen die zich tot nog toe tegen u inzetten. En die niet in oprechtheid en in waarheid voor u buigen. U zoekt hun verderf immers niet. En omdat u hun verderf niet zoekt, daarom liet u ook vandaag nog dit woord prediken. En heren, we hebben het allemaal nodig. Want zelfs al zijn door uw almachtige krachten de zaken van verzet en verharding in ons leven in beginsel gebroken, dan zijn we nog niet van alles af. En bovendien, laat het ons dan ook maar duidelijk zijn, heren, uit welke grote nood en dood en ellende u uw volk verlost. Want als u niet ingrijpt, dan gaan we toch allemaal deze weg. O God, wij bidden van u dat het evangelie, dat we toch ook mochten horen, want het ging tenslotte toch ook om het lam. Dat evangelie onze harten mag winnen en dat en het een en het ander. Schrik des Heren en de liefde van Christus ons mogen brengen voor het eerst of bij vernieuwing tot die overgave aan u. Tot die oprechte keus, Heren, neem gij mijn leven. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Heren, geef uw zegen over het woord dat we gehoord hebben. En laat het nog mogen dienen tot bekering. En laat het nog mogen dienen tot bemoediging en tot verwondering in het leven van hen die in dat lam hun heil hebben mogen zoeken. Om dan te mogen weten en daarin ook bevestigd te zijn dat u tot dat volk zegt, op u zal ik niet meer toornen. En tegen u zal ik niet meer schelden. Want ik heb verzoening gevonden. Heren, dat wonder, dat eeuwige wonder, dat de hitte van uw gramschap geblust is, laat ons dat ook duidelijk worden. Heren, geef uw zegen. Breng ons vanavond nog een keer samen. En laat uw woord ook dan zijn heerschappij mogen hebben in onze harten, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 36, het derde vers. bidden en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.